Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 78 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 78, de eerste vier versen.
Amen. Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbare woord en wel uit de brief van Paulus aan de Romeinen, daarvan het 9e hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die een ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederop gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En vooraf voor de prediking lees ik u nog artikel 16 van de Nederlandse geloofsbelijdenis van de eeuwige verkiezing Gods. En wij geloven dat het hele geslacht van Adam door de zonde des eerste mensen in verderfenis en ondergang zijnde, God zichzelf zodanig bewezen heeft als hij is, te weten barmhartig en rechtvaardig, barmhartig, doordien hij uit deze verderfenis trekt en verlost degene die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit enkel goede tierenheid uitverkoren heeft in Jezus Christus, onze Heere, zonder enige aanmerking hunner werken. Rechtvaardig, doordien hij de anderen laat in hun val en verderf, waar zij zichzelf in geworpen hebben. De schriftlezing kunt u vinden in Romeinen 9. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn conscientie, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest, dat het mij een grote droefheid en mijn smart en gedurige smart is, in mijn hart en gedurige smart is, want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees. Welke Israëlieten zijn, welke is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst Gods en de beloftenissen. En welker zijn de vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, de welke is God boven alles te prijzen in de eeuwigheid. Amen. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zij ze zijn alle kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenissen worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis: omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat na de verkiezing is vastbleven niet uit de werkende, maar uit de roepende. En zo werd haar tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen, gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. En wat zullen wij dan zeggen, is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre, want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. En zo is er dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot hetzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht zou bewijzen, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil, en verhard dien hij wil. En gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog, want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt, zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken, het ene vat er eer en het andere vat er oneer? En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, en met veel langmoedigheid verdragen heeft de vater des toorns tot verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar hij tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden. En Jesaja roept over Israël, al waar het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid, want de Heere zal een afgesneden zaak doen op aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zebaoot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Wat zullen wij dan zeggen dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is? Maar Israël, dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want zij hebben zich gestoten, de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis en een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons ook deze uren weer onder uw woord vergaderd en gezet om uw woord te horen, te verstaan, opdat het mag gezaaid worden in wel toebereide aarde. Daartoe zijn we opgekomen en niet uit gewoonte, maar ook uit bijgelovigheid. Want dat is de kerk met een kleine k van vandaag. Verzwagerd met allerlei afgoderij, valse handreikingen. En daarvan zegt gij zelf dat het haar vrouw niet meer is, maar dat met die afvallige vrouw getwist moet worden. Omdat de Heer een twist heeft met degene die zich kerk noemen, met degene die zich christenen noemen. Want het is alles aan de afval overgegeven. En dat vanwege onze diepe val in Adam. De kerk der reformatie heb gij uitgerukt en er is niks meer van overgebleven dan alleen uw volk die mag verkeren met Christus buiten de legerplaats. En dat heb gij in uw woord geopenbaard. Dat heeft de apostel Paulus duidelijk gepreekt. Want in het Nieuwe Testament onder de prediking van de apostelen werd de kerk genoemd de gemeente van Korinthe of de gemeente van Galaten. Al naar welke plaats en in welke plaats zij vertoefde. Zoals we ook kunnen lezen in de brieven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië. En er waren nog geen denominaties die er in onze dagen zoveel zijn. Hier in Noord-Amerika al bijna 1000 denominaties. Heren, sta er nog over op, want er is maar één kerk. En gij zult ze vergaderen uit alle windstreken der aarde. En zoals gij hier in dit hoofdstuk ook openbaart. Een overblijfsel naar de verkiezing van uw genade, want het is niet al Israël wat Israël heet. Een miljoen zijn er uit het diensthuis uit Egypte verlost, maar in het merendeel had gij geen welgevallen. Oh, wat hebben we er toch acht op te slaan, dat een mens verloren gaat om eigen schuld. En wat is het dan toch noodzakelijk om eigen krachten, die werken der wet, waarin we gebakerd zijn, want het bloed van Mozes stroomt door ons lichaam en dan in negatieve zin, hoewel Mozes uw godzalige knecht was, die getrouw was in heel zijn huis. Maar als wij van de werken der wet verlost willen worden, oh, daar zal die tweede adem aan te pas moeten komen. En gij zijt niks aan de mens verplicht, want gij zegt het hier ook, Jacob heb ik lief gehad, Ezel gehad. Heren, opdat we u mochten toevallen op genade of ongenade, gelijk Ezel nooit heb gedaan. Hij zocht de plaats des berouws wel, maar hij heeft die niet gevonden. Want zijn hart was vervuld met wrevel en haat jegens Jacob. Heer, mocht ons maar onderzoeken hoe wij voor u staan. Het komt openbaar, want gij maakt alles openbaar. Gij laat het ook van de daken prediken, wat er in de mensenhart leeft en wat zijn oogmerken zijn. Want ach, we hebben het vanmorgen gehoord. Nabij u is het woord in uw mond. Ja, het kan wel in onze mond zijn en nochtans niet in ons hart. O, daarom dat hoofdstuk 9, Romeinen 9. Komt ons alles te verklaren voor wie dat nou is. In wiens harte uw woord is geopenbaard, in wiens harte uw woord wonen mag. En zoals gij tot uw discipel hebt gezegd, het koninkrijk Gods is binnen u. En dat gold niet de fariseeën. En het is al onder de prediking geopenbaar gekomen, wel nabij de ark, maar niet in de ark. We kunnen overal nabij zijn, maar ach, die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Heere, kom gij dat nog te schenken. Kon er mocht het zijn op deze avond. Onze ogen zijn op u geslagen om hulp en gunst te vragen. En als gij het zegent, dan is het gezegend. Maar aan uw zegen is werkelijk alles gelegen. O, mochten we dan uw woord prediken. En mocht gij uw stem laten klinken tot de doden die nog in hun ademsgraf verkeren, maar ook tot versterking van het allerheiligste geloof van uw volk. Hier vergaderd of elders vergaderd, dat moet een vergadering zijn der ware christgelovigen. Heren, kom daartoe nog zelf te pas om uw volk, de bedroefde, onder bijeenkomst wil te vergaderen, want dat heb gij beloofd. We zegen ons hier alle tezamen. Er is alle reden dat je het niet doet, want als een mens zijn schuld mag ervaren en ook mag belijden, waarin meneer Jezus Christus die plaatsbekleder blijkt te zijn, dan pas gaan we uw lof vertellen. En vervul onze harten met de vreze uw naams die heerlijk is. Waarin de zieke, de weduwe, de wezen, de eenzame, Heere, gedenk het volk der Joden, wat nog in pure vijandschap leeft, het deksel op hun harten, maar ze worden genoemd de beminde om der vaderen wil, omdat zij het aangenomen volk zijn, de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Terwijl ik in Abraham is geschied, ze zijn alle kinderen, maar niet alle heb gij een welgevallen gehad in niet alle. Elke Israëliet heb gij welgevallen gehad. Wel velen alle uit Egypte uitgeleid, maar in het merendeel had gij geen welgevallen. Oh, het is ook in onze dagen, komt het allemaal openbaar. In Noach's dagen kwam er niet één tot bekering. Ze hebben allen het woord gehoord, maar ze hebben zich geërgerd aan de steen des aanstoots. Heren, sta nog op, gelijk als in de dagen van ouds, opdat uw volk toegebracht mag worden in grote getalen. Ach, Baruch was er ook zwanger van, maar gij zegt het zal niet gebeuren in uw dagen, want ik breng een kwaad over alle vlees. Heren, als gij maar verheerlijkt wordt, konen mocht het zijn op deze avond door de bediening van uw woord, om Jezus willen amen. Ja, in dat hoofdstuk 9, gemeente, komt het wel openbaar dat het niet alle geldt waar we u vanmorgen bij bepaald hebben uit dat achtste vers van Romeinen 10. Nabij is het woord in uw mond en in uw hart, want dat geldt alleen voor degene in wiens hart de Gods koninkrijk is. Goed verstaan, dat geldt alleen voor degene in wiens hart de Gods koninkrijk is. En dat gold in de dagen van Christus alleen de discipelen. Het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. En daarbij was ook het woord in hun harten geworteld, omdat zij geworteld waren in de wortel Davids. Niet vele edelen, niet vele wijzen, Maar het uitschot deze wereld heb God uitverkoren, want het gaat hier hoofdzakelijk over de uitverkiezing. We hebben u dat artikel van de Nederlandse Geloofsbelijdenis ook voorgehouden, voorgelezen. Opdat we het zouden verstaan dat God handelt naar de raad van zijn willen en niet naar de bewegingen van de mensenkinderen. Hij heeft met Abraham dat verbond opgericht, want, staat hier ook, geschreven in vers 7, het volk Israël, welke is de aanneming tot kinderen? Dat is niet de aanneming tot kinderen die in Romeinen 8 wordt genoemd, want dat is de zaligmakende aanneming tot kinderen. Wij hebben niet ontvangen de geest der dienstbereid, wederom tot vrezen, maar wij hebben ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Maar met de aanneming tot kinderen, in vers 4 van Romeinen 9, wordt bedoeld dat God zijn volk Israël heeft uitverkoren om de beminde, om der vaderen te zijn. Want dat verbond was met Abraham opgericht. En die aanneming tot kinderen ging gepaard. En de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst Gods en de beloftenissen. Welke zijn de vaders en uit welke Christus is. Want Christus is er ook uit voortgekomen, uit de stam van Juda. Zoveel het vlees aangaat. Let daar goed op. Want zijn goddelijke persoon was al van eeuwigheid, de welke is God boven alles te prijzen in de eeuwigheid. Amen. Want die zijn niet alle Israël die uit Israël zijn. Dat is van Jacob afkomstig zijn. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, want Ismaël was tenslotte ook Abrahams zaad. Zij zijn alle kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. De lijn Abraham, Isaac, Jacob en dan de patriarchen. In die lijn heeft God zijn genade verheerlijkt, want de zaligheid is tenslotte uit de Joden. Ja, letterlijk, uit de Joden. Dat is niet de kinderen des vleeses die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenissen worden voor het zaad gerekend. Dus u kunt, als u het erachter op slaat, kunt u verstaan dat vers 8 in Romeinen 10, dat was voor de overgeblevenen. De Heer heeft altijd een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. Nabij is het woord. Nou, dat gold in zekere zin ook voor degene waartegen Noach heb gepreekt, tot die miljoenen mensen die met de ark, met de bouw van de ark, met Noach en zijn zaad spotten met die 8 zielen. Want die waren volgens hun complot fantastisch. Nou, dat vind je ook in onze dagen terug. Alle waarheid die niet overeenkomt met de publiciteiten, met de artikelen die in de reformatorische media worden gepubliceerd, wordt complottheorie genoemd. Dat gaat God wreken, hoor, dat zal ik je wel vertellen. God zal zich wreken met een vreselijke ijver, omdat zijn waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden wordt, want ze spotten in onze dagen net zo hard met Noach als in de dagen waarin Noach heeft gepredikt, 120 jaar lang. En er is geen één mens tot bekering gekomen. Alleen Noach met zijn 8 zielen ging in de ark, want ze waren wel nabij de ark. Maar nabij de ark is nog niet in de ark. Je kan op de ark verkeren, maar nog niet in de ark. Christus in de mond, nabij is het woord, in uw mond, kan allemaal waar zijn. Maar in uw hart, dat geldt alleen voor degene, voor de harten in wien Gods koninkrijk is. In wien de genade in Christus verheerlijkt is, want staat hier ook duidelijk, krachtens de uitverkiezing. En zo is het dan niet degene die wil, nog degene die loopt, maar des ontfermende Gods. Nog een keer, God handelt krachtens de raad van zijn wil. En niet op grond van voorgezien geloof, want dat is de leer van de remonstranten. En nou klinkt het in onze dagen allemaal geloof, geloof, geloof. Het is allemaal arminianisme met een calvinistisch sausje hier en daar wat de klok slaat. Als wij door de Heer begenadigd worden in en door Christus, dan zullen we ook de uitverkiezing Gods, dat wordt dan een aanbiddelijk stuk. Dat is het troostboek voor de kerk. Want waren er geen uitverkiezing, stond de zaligheid op losse schroeven. Ja. God heeft zijn volk in Christus uitverkoren. Al van eeuwigheid. En daar worden voorbeelden van gegeven. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, worden niet alle die Israël genoemd worden Gods kinderen genoemd, nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij alle kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal niet erven met de zoon der vrije. Ja, dat wordt door Paulus in Galaten 4 wordt dat uiteengezet. Dat is niet de kinderen des vleeses die zijn kinderen Gods. De kinderen des vleeses die naar het vlees uit Abraham zijn geboren. Niet de kinderen des vleeses die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Hoe kan je dat weten of je een kind der beloftenis als hij toegebracht wordt in Christus? Heel eenvoudig, want dat weet geen mens dan alleen God. En God brengt alleen zijn uitverkoren volk toe. Dat is geen leerstuk waar de mens mee kan werken. Nee, absoluut niet. Want dit is het woord der beloftenissen. Omtrent de tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. Wie komt dat bewerken dan God alleen? Sara kon dat niet bewerken. Abraham kon dat niet bewerken. Maar ze konden het beide ook niet tegenhouden. God had het gezegd. Omtrent deze tijd zal gij een zoon hebben. En dan wordt er nog een voorbeeld genoemd. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs. Gods woord bewijst zich met Gods woord, met hetzelfde woord als zij uit één bevrucht was. Namelijk uit Isaac onze vader, want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds kwaads gedaan hadden. Opdat het voornemen Gods, dat na de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. He, dus als de Heere roept, dan heeft dat zijn oorsprong niet uit de mens, niet uit het vlees, niet uit de begerige mens, niet uit de vrome mens, maar uit God. God is de roepende. Zoveel als onze Heere, onze God, ertoe roepen zal. Nou, daar heb je de uitverkiezing. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen, gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Ezel heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen, is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en ik zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. God is genadig, en dat is vrije genade, hij betoont zijn welbehagen. Ja, zegt de psalmvers die nederig naar hem vragen, dat gaat er wel mee gepaard. Maar God neemt geen oorzaak uit de mens. Geen enkele oorzaak. God vindt ook geen aansluiting bij de mens. Waarom hij het doen zou. Waarom hij het zou moeten doen. Geen enkele oorzaak bij de mens. Nee. Want de schrift zegt dat Farao, hebt hij weer een bewijs. Het derde bewijs. Tot hetzelfde werd u verwekt. Opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou. En opdat mijn naam verkondigd wordt op de ganse aarde. En God het Farao's hart verhard, zo ontfermt hij zich. Dan dien hij wil en verhard dien hij wil. En gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij, met hij wordt God bedoeld, wat klaagt, kan het ook zo zeggen, wat klaagt God dan nog? Nou, dat is een brutale vraag, want wie heeft zijn wil wederstaan? Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt, zal ook het maaksel tot degene zeggen die het gemaakt heeft, waarom heb gij mij al zo gemaakt? De pottenbakker. Wie heeft toch macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken? Het ene valt er eerder, het andere valt er oneer. En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken met veel langmoedigheid, verdraag heeft de vater des torens, ja, tot het verderf toebereid. En dat voorbeeld van Jacob en Esau, dat is ook een duidelijk voorbeeld dat de Heere handelt naar de raad van zijn wil, naar de raad van zijn eeuwige uitverkiezing. Dat moet ook gepredikt worden, want een mens zou denken, ja, als ik dan maar besluit om te geloven, want vanmiddag op de catechisatie zijn we begonnen met de Dordtse leerregels, om die te behandelen. En dat was natuurlijk een strijd, begonnen met Gomarus en Arminius. En Gomarus die leerde vrije genade en Arminius leerde de vrije wil des mensen. Arminius is niet zo ver gegaan als Rome. Rome heeft de gereformeerde leer tijdens het concilie van Trente vervloekt. Dat heeft Arminius nog gedaan. Maar hij heeft wel diezelfde leer vervalst. Vervalst, en dat was een zeer ernstige vervalsing. Zoals ze nou in alle reformkerken leren, de vrije wil eens mensen. Een mens wordt in beweging gezet Ik heb het vanmorgen al genoemd, nabij u is het woord. Het wordt binnen handbereik, hè? Dan leggen ze dat zo uit, het is binnen handbereik. Je kan het zo aannemen, je kan het zo geloven. En ik heb daarbij ook gezegd dat onbekeerlijkheid, daar is nooit geen excuus voor. Dus het wordt aan alle kanten, wordt het de mens afhandig gemaakt, al zou hij denken een argument te hebben voor zijn onbekeerlijkheid. Nee, Jacob heb ik lief gehad, Ezel haat. De Heer heeft van eeuwigheid besloten wie hij toebrengt en van eeuwigheid besloten wie hij verwerkt. En er was natuurlijk zeker in mijn jonge tijd, werd er wel gezegd, nou als ik uitverkoren ben, dan kom ik er toch wel. En als ik verworpen ben, kan ik er niks aan doen. Ik heb gezegd dat die Passion, die film, die Passion of Christ, is de grootste godslastering die er maar bestaat. Maar die uitspraken die ik net bezigde, die vroeger wel dikwijls werden gehoord en ook nu nog. Maar dat is ook de godslastering ten top. Als ik uitverkoren ben, dan kom ik er toch wel. Dan kom je er in de eeuwigheid niet. Als je die gedachte koestert, als je je daarop waagt, dan zou je in de eeuwigheid niet toegebracht worden. Nee. En toch neemt God geen oorzaak in de mens. Jacob heb ik lief gehad, Ezel gehaat. Was Jacob een beter mens? Ganselijk niet. Ganselijk niet. Want zijn naam betekent bedrieger en dat is ook uitgekomen in zijn daden. Hij misbruikt de naam des Heren als hij bij zijn blinde vader staat aan bed. En dan geeft hij zijn eigen voor Ezel uit. Moet je eens even over nadenken. En dan lees ik Moerkerken en die legt allemaal goede eigenschappen in Jacob. Want Jacob was oprecht en dit en dat en zo en zo. Dat is allemaal de grootste onzin. Jacob was even slecht als Ezel in de grond der bestaan. Want als ze in de baarmoeder van Rebecca verkeerde, nog iets goeds, nog iets kwaads gedaan hadden, laat de Heere zijn uitverkiezing gelden, wat hij ook, want Rebecca zegt, ik ga de Heere vragen. Want hoe ben ik al dus? Ze voelde zo'n herrie in haar buik, leek een oog. En toen vroeg ze de Heere en toen maakte de Heere zijn uitverkiezing aan Rebecca bekend. De meerdere zal de mindere dienen. Jacob heb ik lief gehad, Ezel gehaat. En daar hebben er velen van gemaakt dat Jacob dan al in de moederschoot was wedergeboren. Dat staat nergens hoor. Dat staat helemaal nergens in Gods woord. Nee, ter Bethel vond ik hem. Toen is Jacob, omdat hij door God geliefd werd van eeuwigheid, dan komt het ook tot een toebrenging in de tijd. Op welke leeftijd dat ook mogen gebeuren. Dat maakt niet uit. Dat maakt in wezen niet uit. Te Bethel vond ik hem. Toen heb God Jacob gevonden op het vlakke des velds, vertreden in zijn geboortebloed. Ja. En toen is Jacob toegebracht. Toen heeft de Heere tot zijn hart gesproken van eeuwige zaligheid. Moet maar lezen. En dat is altijd het herlezen. Is dat het altijd waard? Want daarin vindt al Gods volk iets van wat ze zelf mogen ervaren in het kader van de weg Gods, in het kader van de doorgang door de enge poort, in het kader van de wandel op de smalle weg des levens. Jacob is als een vuurbrand uit het vuur gerukt, niet omdat hij beter was dan Ezel, maar omdat God hem uitverkoren had. Heel eenvoudig. Nergens anders. Niet omdat Jacob zo goed was of oprecht, dat slaat op zijn natuurlijke eigenschappen, slaat niet op de geestelijke eigenschappen. Jacob is net zo slecht, bedrieger. Hoe is uw naam? Bedrieger. En die had God uitverkoren. Ezel, die had een klinkende naam. En het wildbraad wat hij schoot, was naar de mond van Isaac. Want in de natuur had Isaac Ezel gesteld boven Jacob. Lees het allemaal maar na. En toch wist Isaac wel dat Ezel niet behoorde tot het kind der belofte. Dat wist Isaac heel goed bij God vandaan. En daarom heeft hij Jacob gezegend voordat hij naar Padan Aram vluchtte. Gezegend met de aartsvaderlijke zegening. Dat was niet zijn zaligheid, maar omdat vader Isaac dat bij God vandaan wist. Ezau had zijn eerstgeboorterecht verkocht aan Jacob voor een schotel linzenmoes. Maar u moet goed verstaan, dat heeft wel te maken met de eeuwige beloftenis aan Abraham gemaakt. Omdat Isaac behoorde tot het kind der belofte. Omdat Jacob behoorde in de lijn van Gods uitverkiezing. Maar die zegening van Isaac en Jacob, dat was niet zaligmakend, omdat Isaac bij God vandaan wist dat Jacob die zegening toekwam. En dan lezen we in dit hoofdstuk de uitverkiezende weg die God gaat met de patriarchen. En dan komt het al openbaar met de geboorte van Isaac en Sara zal een zoon hebben. En Abraham probeert het nog bij de Heer om Ismaël voor God aannemelijk te maken. Nee, deze zal het niet zijn. Uit Isaac zal u het zaad genoemd worden. En daar is de Heer niet van afgeweken, want zijn woorden zullen niet te raden vallen. Rebecca was daarvan een bewijs en ook Farao was daarvan een bewijs. Farao en Mozes, daarin kwam ook Gods uitverkiezing openbaar. Want zo ontfermt hij zich dan diens hij wil en hij verhardt dien hij wil. En dan wordt die vraag gesteld, die vraag die wordt dan opgeworpen door Paulus. Gij zult dan tot mij zeggen, zo stelt hij het voor, die vraag komt niet uit Paulus voort, maar hij stelt het zo voor dat er zullen zijn. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt God dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Zijn wil zal toch bestaan? Als ik uitverkoren ben, dan kom ik er toch wel. Dat is ook in die vraag verborgen. Maar dan gaat de mens met de uitverkiezing werken, daar hebben wij van nature niks mee te maken. Want wij zijn gesteld onder de wil des bevels van God. Bekeert u en gelooft het evangelie. Nou, mooi eens goed opletten hoe die valse leraars al die orders omdraaien. Ik hoorde het die Simons ook zeggen. Geloof en bekering. Dat leert Gods woord nergens. Gods woord leert bekering en geloof. Opdat je zou weten hoe onmogelijk het is. Gans onmogelijk om je eigen tot God te bekeren. Want Petrus zegt op de Pinksterdag, op de vraag wat moeten wij doen, banenbroeders. Bekeert u! Nou, daarmee was het vonnis geveld, want dat was niet meer mogelijk. Ze waren al doorgestoken in hun harten. En dan nog bekering, dat was niet meer mogelijk. En gelooft het evangelie. Kijk, dan valt genade vrij. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil en verhardt dien hij wil. En dat hebben we ook opgelezen in het Nederlands geloofsbelijdenis. Er wordt een korte titel gewijd aan Gods eeuwige uitverkiezing. Ik heb u al gezegd, dat is een troostboek voor de levende kerk. En zo wordt het ook ervaren, zo wordt het ook verstaan door het geloof. Dat is geen schrikstuk. Ja, voor de onbekeerde kan het een schrikstuk zijn. Waarom? Omdat Gods uitverkorenen dikwijls het tegenovergestelde moeten inleven als ze door God gezien worden in het licht van de eeuwigheid, in het licht van zijn eeuwige raad. Jacob heeft veel Esau moeten inleven. David heeft veel Saul moeten inleven. En ga zo Gods woord maar door. Maar andersom kende Esau Jacob niet. Nee, hij zocht de plaats des berouws wel, maar hij ontving die niet, want het was niet met het geloof gemengd. Het was alleen maar begonnen om zijn tijdelijke welvaren, dat hij ook een zegen begeerde. En hij is wel door Jacob gezegend, maar niet met de patriarchale zegen die van Abraham op Isaac, Isaac op Jacob en verder doorging. Nee, Juda, gij zeit het, zo is die lijn doorgegaan. Want Christus is niet uit de stam van Levi voortgekomen, maar uit de stam van Juda. Dat was eigenlijk geheel in strijd met de Levitische priesterdienst die door Mozes op Gods bevel was ingesteld. Daar is Christus niet uit voortgekomen, want hij was priester naar de ordening van Melchizedek. En dat onderscheidt zich van de Levitische priesterdienst, die ook Calvijn weer in ere hersteld. Eigenlijk, zo kan ik het niet zeggen, want dat was eigenlijk niet in ere hersteld. Dat was eigenlijk tegen de afgedane ceremoniële wet van God. Die was afgedaan. Calvijn heeft dat weer ingevoerd na 4 jaar aftreden. Dat leert Gods woord niet, want ook als je bij God vandaan een ambt mag ontvangen, ontvang je dat voor je leven. Tenzij je komt ontgaan, zoals het formulier ook zegt. Jazeker, want ambtsdragers zijn hier above the law. Die moeten ook onder censuur gesteld worden als ze zich komen te ontgaan. En je ziet het aan David, die werd ook bij God vandaan onder censuur gezet toen hij in de zonde met Batsheba vervallen was. Dat lees je ook door Gods woord, zelfs bij Abraham. Die loochent dat Sarah zijn vrouw is, dat is grof. Ja, ja, opdat niemand roemen, opdat niemand roemen. Daarmee worden de zonden niet gebagatelliseerd. Oh nee, Isaac precies hetzelfde. En Jacob, nou, Jacob, ja. Bedrog gepleegd bij Laban, dat kan je zo niet zeggen. Hij werd door God ingegeven om zo met die schapen te handelen. En zo werd zijn kudde vermenigvuldigd, omdat de Heere Laban te schande wilde zetten. In zijn raadslagen, dat hebt hij al overhoop gehaald door Jacob eerst Lea te geven en toen Rachel. Dat was tegen de wil van God in die zin, in het kader van de wil des besluits. Want het was ook naar de raad Gods, omdat daaruit de patriarchen zijn voortgekomen. Wij kunnen Gods raad niet narekenen, maar dat gaat soms dwars door de zonde heen. Wie had nou kunnen denken dat Christus zou geboren worden uit Moab? Uit die incestbedrijvende Lot, zo mag ik het niet zeggen, want Lot wist het niet in zijn nederliggen, nog in zijn opstaan. Maar toch is Christus daaruit geboren. Uit Moab geboren, uit Rut geboren, uit Obed geboren, uit Isaïe geboren, uit David geboren. Kun je dan begrijpen dat Paulus dan in dat 11e vers uitroept, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, ten aanzien van de bekering der Joden, want daar gaat het in Romeinen 11 over. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid aan. En daar heeft Gods volk ook bij te leven. Niet Christus voor de voeten lopen zoals Petrus een ogenblik deed. En we kunnen er allemaal naast gaan zitten, want ook na ontvangen genade is het meestal zo dat we de Heere voor de voeten lopen. We kunnen God niet zijn eer geven, want zonder mij kunt ge niks doen. We kunnen hem alleen maar van zijn eer beroven. Als een kind van God op zijn plek gezet wordt, ja, dan kan hij de Heere laten werken. Dat de Heere werken, het is tijd dat de Heere werken. Dan gaat hij zijn eigen geheel en al op de Heere beroepen. Op zijn geestesbewegingen. Oh ja, kijk, maar nou willen die dominees, en dat wou Arminius ook. Hij wilde de plek van Christus innemen door die mensen een vrije wil toe te meten. Dat je besluit om te gaan geloven. Nou, dat kun je nou in de Reformatiekerken overal horen. Een mens neemt het besluit om te gaan geloven. Maar dat is niet uit God. Dan heeft Christus toch niks te doen in je leven. Ja, alles is al gedaan. Ik heb vanmorgen gezegd dat is waar ten aanzien van de verwerving van Christus. Daar kan echt niks meer bij. En bij de toepassing daar hoeft niks meer bij, want wat hij heeft verworven, dat komt hij ook toe te passen als middelaar van toepassing. Hij is niet alleen een middelaar van verwerving. En dat komt ook in dit hoofdstuk, komt dat heel duidelijk uit. Ten aanzien van Isaac, ten aanzien van Jacob. En God is niet onrechtvaardig. Die uitverkiezing is geheel gegrond op Gods eeuwig recht. Heeft God geen recht om zijn schepselen te verkiezen of voorbij te gaan? Ja, dat is Gods recht. Hij ontfermt zich dan diens hij wil en hij verhardt dien hij wil. Dus er is een verkiezing en er is een verwerping. En je kan niet zeggen dat er een verkiezing is en dat God degene die hij verkoren heeft toebrengt en de rest gaat hij voorbij. Nee, er is ook een actieve verwerping. En toch is het mensen eigen schuld. Want wij zijn gevallen, de mens is gevallen. Daar heb je de schuld. Als we niet gevallen waren, dan had God ons nooit verworpen. Nee. Die verwerping hebben we zelf bewerkt. En daar gaat Gods volk ook inleven. Dat kan ik je wel vertellen vanuit mijn eigen leven. Ja, zo ontfermd, dat wordt dan het eeuwige wonder. Want in die nieuwe leer, noem ik het maar, niet de nije leer, want dat was de oude leer, maar de nieuwe leer die tegenwoordig heerst, door de mens zijn vrije wil toe te kennen, daar zit het wonder helemaal niet in. Daar is het wonder compleet uit weg vertaald. Want dit wordt het wonder. Zo ontfermt hij zich dan dien hij wil. En als dat je betreft, als je daar een voorwerp van mag zijn, nou dan kan ik je wel vertellen dat je dan met Paulus die roemtaal, dat geboren wordt, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en kennis Gods. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen? Hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen? Wie heeft de zin des Heren gekend? Wat is het dat gij het op mij hebt gemunt, dat er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming vindt? Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Wat heb gij om mens daarmee te maken? Wat de Heren van eeuwigheid hebben besloten? Bekeert u! Dat wordt gezegd tegen de fariseeën, waartegen Christus zegt, het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Maar wat gaat eraan vooraf? Bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Door mijn komst in het vlees. Het is als het ware te tasten. Zoals het ook met die mensen in de dagen van Noach. Ze hebben vlak bij die ark gestaan. Ze zijn er misschien wel opgeklommen. En ze hebben lange vingers getrokken tegen Noach. Want die was een beetje crazy geworden. Wat een complotfantast is dat. Om op het droge zo'n groot zeeschip te bouwen. Dan moet je toch wel goed in de war zijn. Wat een wilde verhalen verkondigt die man. Nou, in onze dagen hoor je precies hetzelfde. Omdat ze niet weten hoe God werkt. Die moet je ergens indenken. Als dat nu gebeuren zou, stel je voor dat de tijd werd teruggedraaid en dat Noach in onze tijd zo'n ark ging bouwen. Waar zou je dan hebben gestaan? Zou je dat tot die 8 zielen van Noach hebben behoord? Of zou je ook met hem gespot hebben? Dat moet je eigenlijk maar eens goed afvragen. Maar de Heere werkt altijd tegen de verstandelijke logica van het mensdom in. Anders wordt het nooit een wonder. Anders wordt het nooit een wonder, want als de Heere dat nou werkelijk openbaart. Het begon te regenen, het begon stromen van de hemel te regenen. En die mensen die haasten zich op de daken van de huizen, op de toppen van de bergen. En toen zagen ze wel dat het allemaal in vervulling ging, wat Noach al 120 jaar had gepredikt. Maar Noach ging met de zijnen in de ark en de Heere sloot achter hem de deur toe. Er kon niemand meer uit en er kon niemand meer in. Zo is het ook geestelijk, zo is dat echt geestelijk hoor. Ja, als je in Christus bent, kom je er nooit meer uit. Nee. Je komt er nooit meer uit. Want de Heere heeft die deur achter zijn uitverkorenen toegesloten. Hij is zelf de deur, Christus is de deur. Je komt er nooit meer uit. Je komt nooit meer van die smalle weg af als je eenmaal die doorgang hebt mogen maken in en door Christus, door die enge poort. En die Esau's, die komen er nooit in. Ja, wel degene die Esau inleven en die de oude mens doodsterven. Kijk, daar markeerde het nou Esau aan. Daar markeerde het nou Saul aan. Dat is ook openbaar gekomen in de haatdragerij, want die oude mens, dat is een haatdragende mens. Hij kan zich heel vroom gedragen, net als die broers van Jozef. Wij zijn vroom en ze waren allemaal nog als een oude mens verkerende onder de wet, onder de toren Gods, zonder vrede, zonder barmhartigheid. De Heer heeft ze wel toegebracht. Maar in welke weg dat gegaan is, dat is voor Gods volk geen vreemde weg. Die tocht van die broers van Jozef naar Egypte en de behandeling die Jozef hen gaf, want het is voor Gods volk niet vreemd. Nee, daar krijg je allemaal iets van te kennen. Maar dan wordt het ook denken over dat het voor die broers van Jozef, toen Jozef zich wenende aan hen bekend maakte, wat voor hen dat geweest is, dat was iets wat niet kon en toch gebeurde. Nou, dat is nou het werk Gods. Wat niet kan en toch geschiet. Het is een wonder in ons ogen. We zien het maar, doorgronden het niet. Nee. Daarom wordt er ook gesproken van het eeuwige wonder wat God heeft bereid voor degenen die hem vrezen, want die zullen in de tijd worden toegebracht. En als dat gebeurt, nou, dan zijn je lippen te kort om Gods lof te vertellen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En of God willende zijn toren bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid en verdragen heeft de vader des torens. Dat is over welke God zijn rechtvaardige toren voorgenomen had te bewijzen, want hij is sloot toe engder, hij is traag tot toren. Maar als hij geen toren gaat openbaren, ik breng een kwaad over alle vlees, dan kun je dominee zijn, dan kun je professor zijn, dan kun je dokter in de God geleerde zijn, of dan kun je mijnwerker zijn, whatever het is. God gaat zijn raad vervullen. En ben je dan wel in de ark? Ik breng een kwaad over alle vlees, dan moet je niet lichtvaardig over denken. Dat zijn maar niet maar zomaar melaatse plekjes krijg je dan op je lichaam, nee. Dan vallen er miljoenen doden als de Heere dat gaat volvoeren. En daar is hij mee bezig. En als hij dan daar eens, niet, ik wou niet zeggen een slachtoffer, want nee, maar in letterlijke zin een slachtoffer daarvan ben. Ja, ben je dan in de ark of sta je nog buiten met al die mensen te spotten, complottheorie, ja, wilde verhalen. En zo wordt nou in onze dagen de waarheid en ongerechtigheid ten onder gehouden. En die waarvan er geschreven staat, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook de heidenen. En dan maakte apostel Paulus ook de andere zijde van de uitverkiezing bekend, opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vader der barmhartigheid, die ze niet in zichzelf zijn, maar die ze in Christus zijn, de vater der barmhartigheid. Aan die vaten wil de Heer zijn genade bewijzen die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Want die hij tevoren in de eeuwigheid uitverkoren heeft om zijn heerlijkheid aan hem in Christus te vermaken. Welke hij ook geroepen heeft. Ze worden in de tijd geroepen. Ze zijn van eeuwigheid uitverkoren. In de tijd worden ze geroepen, toegebracht tot de kennis van Christus. Gebracht namelijk niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. De Heer heeft één kerk uit Jood en heiden. Gelijk hij ook in Hosea zegt, in de profeet Hosea, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, dat zijn de heidenen. En dat bleek ook op de Pinksterdag. Dat was eigenlijk de dag van de inluiding van de heidenzending. Want toen werden de heidenen, die kwamen ook tot het geloof in grote getalen. Niet vele Joden, want die hadden Christus verworpen. Hij is tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. En door die verwerping is de zaligheid ook de heidenen ten deel gevallen. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden. Denk erover, als dat je inleving is, dat je niet de zaligheid is uit de Joden, maar daar je daarvan uitgesloten bent, zoals die Canaanese vrouw het moest inleven, hoewel zij zelf al tot die kennis gebracht was, maar dat zij alleen maar kinderen, eigenlijk duivels kon voortbrengen, haar dochter was van de duivel bezeten, en de Heer zegt, ja, de zaligheid is uit de Joden, het is niet betamelijk om de hondekes, de brokjes voor te werpen, die alleen de kinderen des koninkrijks te komen. En toen viel genade vrij, want ze mocht de Heer toevallen. Ja, heren, maar ook de hondekes eten van de brokjes die er vallen van de tafel van zijn Heer. Dan wordt het wel een eeuwig wonder dat de Heer heeft omgezien, zoals Mephibosheth het zegt, naar zo'n dode hond als ik ben. Ja, dat is eigenlijk heel wonderlijk, hè, dat de Heer alleen maar absoluut verloren zielen opzoekt, zoals Zacchaeus in de vijgenboom, die had geen hoop meer op de zaligheid. Levi in het tolhuis had geen hoop op de zaligheid. En de zulken worden door Christus opgezocht, toegebracht, krachtdadig geroepen, want dat betreft die inwendige roeping, volg mij. En dat had zo'n weerklank in zijn ziel door middel van de wedergeboorte, dat hij niet anders kon dan Christus volgen op de weg. Ja. Wat heb het Goden beliefd om te zien naar degene die geen kinderen waren, naar degene die niet tot het uitverkoren volk in horizontale zin, krachtens het verbond met Abraham, maar al daar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden door de roepende. En Jesaja roept over Israël, al waar het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Als je nou goed bedenkt hoeveel mensen zouden er in de tijd van Noach geweest zijn, zeg maar 1 miljoen of meer, weet ik niet. Maar er werden maar 8 zielen behouden. En van het uitverkoren volk Israël, die de aanneming tot kinderen hadden, in het kader van het verbond met Abraham, en in het merendeel had God geen welgevallen in hem. U zegt, maar als er nou zo weinig zijn, zal ik er dan wel ooit toe behoren? Nou, er zou het er maar 1 zijn, dan zou je die loop moeten lopen om die prijs te behalen, want je ziel is het eeuwig en meer dan waard. En God is het nog veel meer waard. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Daar heeft Gods volk ook kennis aan, want er gaat geen rechtopstaand mens door de enge poort, maar een afgesneden mens, want als hij niet afgesneden wordt van de eerste stam van Adam, dan kan je nooit ingeplant worden in de tweede stam, in de groene boom, in de levensboom Christus. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Dat kan ook een absolute afsnijding kan dat betekenen. Want de Heer zal een afgesneden zaak doen op aarde. En dat betreft dan de verworpenen die de Heer definitief afsnijdt. Daarom wordt het ook vrije genade genoemd. Want als je die afsnijding ondergaat, en dat ga je ook ervaren hoor, dan wordt zalig worden eeuwig mogelijk. Dan wordt zalig worden eeuwig mogelijk. Dan ondervind je die afsnijding, en zoals Paulus dat ook beschrijft in Romeinen 7, eigenlijk in alle hoofdstukken die hij leert, want de Heer zal een afgesneden zaak doen op de aarde, dan kom je erachter dat Sion wordt door recht verlost, En dan wil je niet meer anders, want dan is het je al zodanig openbaard dat er maar één weg tot zaligheid is en dat is door recht. Maar je sta je eigenlijk nog blind op het recht Gods en daar ga je onder verloren. En dan openbaart zich Christus aan de ziel als zijnde de vervulling van het recht Gods, de beantwoording van het recht Gods in zijn volkomen gehoorzaamheid aan de absoluutheid van de wet. Ja, dan wordt de medaille omgekeerd, maar het is diezelfde medaille. De medaille van het recht Gods en de andere kant van de medaille is de vervulling van het recht Gods, dat is de gehoorzaamheid van Christus. Maar dat wordt wel het eeuwige wonder, want je hebt dan wel al zoveel werkingen des geestes ondergaan dat je ook niet meer buiten het recht om zalig wil worden. En dat heb je natuurlijk horen prediken, zeker in vroege dagen. Wij hebben dat echt uit de mond van Gods knechten horen prediken. Maar het klinkt u nog in de oren, kon het zijn geloofsoren. Want de Heere werkt nooit anders als door recht. De wederkerende zullen verlost worden door recht. En ik heb al gezegd, een mens in het stuk der ellendes, die kan alleen maar staren op het recht Gods. En dan moet hij onder verloren gaan, want dan wordt zalig worden onmogelijk. En als dan in die hellevaart Christus zich openbaart, zoals Hanna daarvan getuigt, hij doet er helle nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Nou, er is geen wonder zo groot als dat wonder van zalig worden. De Heer werkt op het wonderen. En zolang je nog iets te brokkelen hebt in de pap, om het zomaar eens te zeggen, zolang je nog met je vingers in de melk kan brokkelen, gebeurt het niet. Zolang je het nog verwacht, gebeurt het niet. Nee, moet je daar maar je eigen overgeven aan de wanhoop. Dat hebben we in het paradijs al gedaan. Daar hebben we ons overgegeven in de wanhoop. Je moet de zaken niet omkeren. Want dat is allemaal die slachtofferrol die nou in alle kerken gepreekt wordt. Een mens is slachtoffer. Homo's die zijn slachtoffer, want daar kunnen ze niks aan doen dat ze zo zijn. En ondertussen wordt God in het aangezicht geslagen. Zo zit de godsdienst in elkaar. De eigenwillige godsdienst moet ik zeggen, niet de ware godsdienst. Want dan ga je de Heere niet die vragen stellen. Wat klaagt hij dan nog? Nee, dan ga je God toevallen. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En dan wordt het wonder. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Ja, dat wordt dan het eeuwige wonder. En dat blijft ook een wonder. Een wonder krijg je nooit klein. Dat is ook het waarachtige kenmerk van het wonder Gods die de Heer werkt in het leven van de zijnen. We gaan er eens van zingen, gemeente, wel van Psalm 78 en daarvan het vijfde en zesde vers. Wat kon de boog de beste schutter baten toen Efraim Gods wegen had verlaten? Vloot al het Heer ten dagen van het strijden, er moest al dus de zwaarste nederlaag leiden. En zijn wonderdaan door niemand af te meten, zijn trouweloos en snoot van hen vergeten. Die wonderdaan waardoor Egyptes helden bezweken zijn in Zoans vette velden, waar hij tot troost in hunne vaderen leed, voor ieders oog de grootste tekens deed. 65 op Psalm 78.
Oh,
Gezocht en is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoot. Ze hebben zich gestoten aan de vrije genadeleer. Ze hebben zich gestoten aan de leer van Christus. Dat is de kerk van vandaag. Want als je het kruis gaat preken, het heilige kruis gaat preken, dan is er geen dominee thuis. Want ze kennen het niet. Dat is heel duidelijk. Want alle die godzalig leven, dat zijn Gods geroepen kinderen onder het kruis, onder het heilige kruis. Die reizen op de smalle weg des levens naar het erfgoed hierboven, het vaderlijk huis. Die worden niet gekend, die worden niet erkend, die worden niet geëerd, die worden genegeerd, die worden gelasterd. En dat staat ook allemaal in Gods woord beschreven. En er is geen dominee die het kent. Want ze gaan op zilveren muilen, denken ze dan ten hemel te reizen. Ja, ter helle. Dat onderscheid komt meer en meer openbaar. De kinderen der dienstmaagden en de kinderen der vrijen. Dat komt ook in onze dagen openbaar. Ja, we weten het niet van tevoren, maar de Heer die laat het blijken in de toebrenging van de zijnen. En in onze dagen is alles verraad. Dat is al door Wilhelmine bedreven in 1939. Toen was de oorlog wellicht nog niet begonnen, maar Hitler was wel andere landen al binnengevallen. En toen wou ze Hitler naar de mond spreken en feliciteerde hem, omdat die moordaanslag op hem mislukt was. Nou, ook die een landverraderlijke vlucht naar Engeland, dat heeft de koning van Noorwegen Olaf niet gedaan, koning Olaf. Nee, die reed tijdens die Duitse bezetting met zijn paard op de straten, ja, om het volk een hart onder de riem te steken. Dat was een held. Maar Wilhelmine heeft een grote zak met goud toen al meegenomen. Al het goud naar Londen overgebracht. Maar in de Nederlandse grondwet staat duidelijk dat Nederland niet geregeerd mag worden via een buitenlandse zetel. Dus toen had ze feitelijk al afstand gedaan van de troon. En toen ze terugkeerde, heb ze een coup gepleegd. Zo zijn werkelijk de feiten. En dan kun je 1000 keer logenen, maar je kunt toch de feiten niet veranderen. Nou, hier ook de Joden. Ze hebben Christus verraden. Ze hebben Christus gelogen. Ze hebben hem verworpen. Want omdat zij de rechtvaardigheid zochten als uit de werken der wet. Ze moesten niks van Christus hebben. Ze moesten niks van vrije genade hebben. Zij wilden de plaats van Christus innemen. Want zij waren die getrouwe wetsvervullers. Die zich aan het volk openbaarden. Al bindende in lange gewaden. Maar die waren het niet. Nee. Niet die daar zeggen, maar die daar doen. De wil des hemelse vaders, die zullen ingaan in het koninkrijk der hemel. Gelijk geschreven is, zie, ik leg een Sion steen des aanstoots en een rots der ergernis en een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Ja, dat is de centrale noemer in Gods woord. Het geloof, die in Christus gelooft, zal eeuwig behouden worden. Maar in onze dagen wordt niet meer verklaard, hoe kom je nou aan dat geloof? Dat moet ook gepredikt worden, omdat dat ook in Gods woord staat verklaard. Hoe de Heere een ziel toebrengt. Want hier wordt wel over de toebrenging van de heidenen gesproken. Maar hoe geschiet dat? Nou, dat kun je allemaal terugvinden in de leer van Christus. Ten eerste het voorbeeld hoe hij tijdens zijn omwandeling op aarde mensen tot het geloof bracht. Hoe is dat allemaal gegaan? Dat zijn exemplarische voorbeelden voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Hoe Christus dat toen heeft gedaan, doet hij het ook nu. Hoe God Abraham heeft toegebracht tot de kennis van Christus gebracht, zo bekeert God alle zijn kinderen. De omstandigheden kunnen verschillen, maar niet de doorgang, want het is één lange weg, één lange gang. Dus als er nu geleerd wordt dat de Heer op verschillende manieren werkt, dat betreft dan alleen de omstandigheid, maar niet de zaak. Nee, want ze gaan alle door de enge poort, er zijn geen andere wegen. En als je een andere weg wil, dan zet je een ladder tegen die muur en dan klim je eroverheen. En dan doe je net of dat je op die smalle weg wandelt, maar in wezen wandel je er niet op. En dat is heel makkelijk te herkennen. Dan heb je het kruis van Christus, heb je niet over die muur meegenomen. En dat zijn allemaal van die rechtopstaande mensen die allemaal uit zijn om zichzelf te rechtvaardigen als er iets misgaat. En dan gaan ze interviews houden en dan roepen ze alle omroepen erbij om zichzelf te rechtvaardigen. Nou, daar heb Gods volk, Gods ware volk geen behoefte aan. Nee, dat kan ik je wel vertellen. Dan hoef je niet zeg maar een video samen te stellen om nou allemaal eens even te vertellen hoe jij dat allemaal vindt en hoe jij dat allemaal hebt meegemaakt. Wat heeft God ermee te maken? Immers niks. Hij werkt het zijne. Hij werkt zijn werk in een weg van gerechtigheid. En dan wordt de mens wordt daar buiten gezet. Dat is het eerste werk wat de Heilige Geest doet. Dat zijn de werkingen des geestes. Die gaan aan de verlossing in Christus vooraf. En dan wordt de mens de finaal buiten gezet. Want hoe zal ik u onder de kinderen zetten en brengen u onder de band des verbonds? Dat is toch niet mogelijk? Het wordt bij God ook onmogelijk. Ja? Nou, dan is zalig worden niet meer mogelijk. Dan vervalt een ziel niet in wanhoop. Ja, heilzame wanhoop. Dat zou ik je allemaal toewensen. Maar niet in definitieve wanhoop, want er is een onzichtbare hand Gods, wat je ook in dat stuk der ellende ondersteunt. Al behoor je tot zijn uitverkorenen. Dan kom je erachter dat je er helemaal niet mee kunt werken, dat je alleen maar je rampzaligheid des te groter maakt. Je oordeel in je ziel, het wordt allemaal groter. En al die menselijke beloftes en die schouderklopjes, ik weet het uit mijn eigen leven, dat maakte me des rampzaliger. Want ik moest het uit zijn eigen mond horen. En als dat gebeurt, dan zijn er ook geen mensen bij. Dat kan ik je ook wel vertellen. Nee, de Heer neemt zijn volk apart. Jacob, de zoon was ondergegaan. Hij kwam te Bethel. Hij had geen medestanders. Hij had daar geen tegenstanders. Ja, de duivel die was er wel bij. De duivel was er wel bij. Maar ik zal je dit vertellen. Toen ging de hemel open. Daar kon de duivel ook niet tegenhouden. De wedergeboorte is iets wat de duivel niet kan tegenhouden. Nee. En daardoor wordt hij zeer vergramd. Daarom is hij zo vergramd omdat God er nog mee doorgaat om de zijne toe te brengen. Want daar zal hij mee doorgaan tot het einde. Waar ook ter wereld. En hij zal zijn woord brengen daar waar hij wil, wanneer hij wil. Ga hij, onderwijst al de volken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat alle leden van die volken het woord horen. En nee, er gaan ook hele volkstammen verloren die nog nooit het woord gehoord hebben. Die hebben ook geen excuus, want dan zal de Heere hen op de val in Adam wijzen. Ik heb uw groeten en in mijn beeld geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Daar is geen argument tegen bestand. Nee, God is dezelfde gebleven. Wij zijn gevallen. Maar nou is het wel een groot verschil als we de wet der rechtvaardigheid zoeken. Of uit de werken, of door het geloof. Nou, de heidenen hebben het niet gezocht. Daarvoor gold, ik ben gevonden van degene die niet naar me zochten. Ik ben gevonden van degene die niet naar me vragen. En zo heeft de Heer door de prediking van de apostelen zichzelf aan de heidenen geopenbaard. Ja, dat is aanbiddelijk. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Daar ga je eigenlijk over verwonderen als je daar een voorwerp van mag zijn. En als je dat aanziet in de geest, dat er zoveel in je voorgaan en dat jij moet blijven leggen omdat je nog niet verlost bent. Oh, daar weet ik ook van. En daarin ga je Gods recht toevallen. Nee, want de Heer is niks aan de mens verplicht, helemaal niks. Dat staat ook uitdrukkelijk in die paragraaf van dat eerste artikel van de Dordtse leerregels. Heel de wereld voor God verdoemelen. Kijk, die Dordtse leerregels die zijn wel wat te uitgebreid. Want Kobrug heeft gezegd, ze hadden dat niet moeten doen, die remonstranten bestrijden door de levende wedergeboorte. Maar door de levende rechtvaardigmaking, want daar snij je werkelijk iedere haaglam mee af. Maar dat is ook verlaten in onze duivel. Want de rechtvaardiging van de gelovigen, er worden boeken vol van geschreven. Ze hebben al die orders omgedraaid. Geloof en bekering, geloof, rechtvaardigmaking, altijd het geloof. Door een valse leraar wordt altijd het geloof vooropgesteld. Maar dat hebben onze godzalige vaders niet gedaan. Waar het kent uw ellende? Uit de wet Gods. Daar beginnen de werkingen des geestes. Niet de verlossing. Eerst gaan de werkingen des geestes. Lang of kort, dat bepaalt allemaal de Heer. Bij die moordenaar ging er een korte tijd aan vooraf. Maar hij wel doormaakt en doorleefd dat er geen andere weg was dan zijn straf te aanvaarden. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Voor eeuwig kwijt, voor eeuwig verloren. En toen viel genade vrij. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zo werkt God nog, precies hetzelfde. Het bloed tot rechtvaardigmaking en het water tot wedergeboorte. Maar dat betekent natuurlijk niet dat die Dordtse leerregels, die zijn samengesteld op de Dordtse synode 1618, 1619, dat die onbijbels zijn. Nou, ganselijk niet. Die zijn niet onbijbels. Maar het had korter de bocht. Kobrug zegt, ze hadden die remonstranten in de ribben moeten aanpakken. Ze mochten dan wel niet preken, ze kregen een preekverbod. Ze werden buiten het ambt gesteld, maar men liet ze nog begaan. Kijk, als het nou werkelijk in de ribben aangepakt, dat had betekend dat ze uit het land verbannen werden. Want dan had je er werkelijk vanaf geweest. Toch is daar wel recht gehandeld op die synode van Dordrecht, want toen de remonstranten bleven drammen om hun leer door te drammen, toen stond Johannes Bogerman op in heilige toren en toen heeft hij ze letterlijk in Latijnse woorden de deur gewezen. Hij bulderde het uit. Hij heeft het uitgebulderd. Dat is ook helemaal weg, want heilige toren, dat wordt nou schelden genoemd. Als Stefanus uitbreekt in heilige toren tegenover het Sanhedrin, alle reformdominees haten dat, die heilige toren. Dat wee u van Christus, Jezus de Farizeeërs, dat wordt door de huidige reformkerken gehaat. Dat willen ze niet horen, omdat ze er zelf geen kennis in hebben, omdat ze ook tot die Farizeeërs behoren. Gij hardnekkige, gij wederstaat altijd de heilige geest. Dat willen ze niet horen, nee. Want ze zeggen net als Jozef, wij zijn vroom. Hoe durf je dat allemaal tegen ons te zeggen? Dat is allemaal heiligheidsgennis. Maar dat verbrandt de Heer allemaal hoor. Want zijn woorden zijn ook verbrandende woorden. Wee u, gij fariseeën, gij geveinsden, gij schriftgeleerden. Ja, maar Heer, als gij dat tot ons zegt, dan doet gij ons ook oneer aan. En toen krijg je er nog zo'n lading brand overheen. Allemaal door de liefde. Oh, ja. Dat is de grootste vijandschap jegens God en zijn gezalfde koning. Want er staat de waarheid bovenaan. En als de waarheid bovenaan staat, dat betekent als Christus bovenaan staat, dan laat je Gods woord niet je ontfutselen door al die zogenaamde liefhebbende mensen. Nou, absoluut niet. Want dat is allemaal veinzerij van de bovenste plank. Ze kennen in onze dagen heel de ware liefde Gods niet. Bijna wijzer, want dan zou je getuigen tegen de roepende zonde van land en volk. En dan zou je de censuur handhaven. Waar de censuur gemist wordt, wordt de liefde Gods gemist. Want censuur toepassen, tucht is liefde. In de eerste plaats. Dan kun je zien wat er allemaal gemist wordt. Het wezen wordt dan gemist. Want er is er ook geen geheilig verstand. En als ik dan die Benno Zuidam hoort kakelen. Mensen, mensen, mensen. Word je dan een godgeleerde genoemd? Ja, in dienst van de duivel. Het slaat nergens meer op. Het slaat echt nergens meer op. Ik heb die van Vlastuin, heb ik die studies horen geven. Ik denk, jongen, wat is dat van een ontzettend laag niveau. Als je dat aanhoort, is dat godgeleerdheid? Echt verschrikkelijk. Maar die van God geleerd zijn, die zijn werkelijk van God geleerd. Die hebben kennis van God en goddelijke zaken. En die zullen de dingen doen als een onnette dienstknecht. Die zullen in de bressen treden als een onnette dienstknecht. Dan slaan ze dreigen niet mee op de borst. Want ze blijven de grootste de zondaar in de inleving des harten tot de laatste snik. Opdat Christus verheerlijkt wordt. Gelijk geschreven is, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Dat komt ook openbaar door de rechte prediking. En de andere kant, een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Hoe kom je aan de geloof? Dat verkondigt Gods woord ook. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Wat is eigenlijk een goddeloze? Iemand die zijn straf aanvaardt. Anders ben je geen goddeloze. Anders ben je slachtoffer. Maar als mijn volk een welbehagen krijgt aan de straf voor de ongerechtigheid, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Niet omdat, nee, maar zo werkt God. Zo werkt God. Rechtvaardigmaking, geloof. Bekering, geloof. Dat zijn de goddelijke orders. En als je daarvan afwijkt, die gaat in onze dagen zien, nogmaals wordt het allemaal omgedraaid. Daar komt God nooit in mee, hoe vroom het ook klinkt. Nee, Sion zal door recht verlost worden en de wederkering door gerechtigheid. Dat betekent, eerst daar is op het recht Gods te gaan zonder verloren. Dan ga je mee ter helle, ja. Want God is recht in al zijn weg en werk. En dan keert God de medaille om, want de gerechtigheid van Christus beantwoordt aan het recht Gods. En dan ga je Christus roemen, want die dan roemt, die roemt in de Heer. En dan komt Gods recht niet aan tekort, daar wordt Gods recht in verheerlijkt. Ja, daar wordt Gods recht in verheerlijkt. Dat de gehoorzaamheid van Christus, dat is onze gerechtigheid. De Heer, onze gerechtigheid. Amen. Heere, dat wonder van zalig worden. Oh, dat is niet ten koste van de uitverkiezing, want dat is het gevolg van de uitverkiezing. En gij volvoert uw raad en uw raad zal bestaan. Het zal ook gelukkig voortgaan door de hand die gij hebt uitverkoren, door de hand van Christus. Hij zal de dagen verlengen. Lieve Heer, kom toch haastelijk weder, want de aarde is vol van wrevel. Kom er haastelijk aan te pas. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op deze aarde. En gedenk aan uw arme Sion, dat niet weet hoe ze dit leven moeten doorkomen. Maar gij zij ze toch een God van nabij, niet van verre. En die mij aanroept in de nood vindt, mijn gunst oneindig groot. Heere, breid uw koninkrijk nog uit tot aan de verste grenzen. Om Jezus willen, amen. Geliefde nog zingen dat zevende zangvers van Psalm 78. Zijn macht wist de zee van een te scheiden. Nou, dat was ook onmogelijk. Maar het is gebeurd. En het angstig Heer haar droog voet door te leiden. Als op een hoop deed hij de wateren reizen. Hij gaf des daags om hen de weg te wijzen. Een wolkolom, een licht des vuurs bij nacht. Totdat hij hen in het vruchtbaar Kanaan bracht. Dat ziet op de eeuwige eerlijkheid. Het zevende vers van Psalm 78. Thank you. Zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.